Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
Het 7e gebod is goed gekend. Gij zult geen diefstal plegen, zegt het boek Exodus. En de Heer Jezus bevestigt in het evangelie van Matthäus, gij zult niet stelen. Veel mensen zien met hun verstand dat dit gebod niet alleen maar geldt voor gelovigen, maar dat elke mens die een beetje verstand heeft, het privé-eigendom van andere mensen moet eerbiedigen, om zelf ook zijn eigen eigendom geëerbiedigd te zien. Dus wat verbiedt het 7e gebod? Eigenlijk het bezit van de naaste weg te nemen, of het onrechtmatig achter te houden, en in ieder geval hem schade te berokkenen in zijn bezittingen, op welke manier dan ook. Het is een gebod dat ons voorschrijft om de rechtvaardigheid en de naaste liefde te beoefenen bij het beheren van de aardse goederen. Aardse goederen moeten ook een beetje breder worden aangevat, bijvoorbeeld ook de vruchten van de arbeid moet daarbij. Het algemeen welzijn van de mensen vraagt juist dit gebod om eerbiediging van de universele bestemming van aardse goederen en van het recht op privé-eigendom. Ik heb nu twee dingen gezegd. De aardse goederen zijn voor iedereen bestemd. Ze hebben een universele bestemming, maar ze kunnen ook worden bezeten door iemand, door privé-eigendom. Dat laat ons al een intuïtie hebben van het feit dat eigendom niet absoluut is. Dat er soms hogere sociale redenen zijn, waardoor, omwille van die fameuze universele bestemming van de aardse goederen, het privé-eigendom dat een recht is van de mens, niettemin geen absoluut recht is. Wat probeert het christelijk leven te doen? De goederen van deze wereld te ordenen op God en op de christelijke naastenliefde. Ik ga dus eerst deze twee grondige beginsels uitleggen, de universele bestemming van de goederen en het privébezit van de goederen. De beste manier natuurlijk om te beginnen is te gaan naar het verhaal van de schepping. In den beginnen, zegt de schrift, heeft God aan de menselijke gemeenschap het gezamenlijk beheer van de aarde in haar natuurlijke hulpbron toevertrouwd, om er zorg voor te dragen, om ze door haar arbeid te onderwerpen en om van haar vruchten te genieten. Dit komt uit het hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 26 tot 29. Dus God plaatst de mens in een tuin en hij zegt, je moet die tuin beheren. Je mag namen geven aan de verschillende soorten. Dat laat ook zien dat de mens een zekere heerschappij beoefent op de schepping. En dat betekent dat de goederen van de schepping eigenlijk bestemd zijn voor de hele mensheid. Niettemin, naargelang die gemeenschap van mensen groeit, moet de grond verdeeld worden tussen de mensen. En dat is ook goed om hun bestaanszekerheid veilig te stellen. Want wij weten heel goed dat het bestaan blootgesteld is aan gebrek. En als er geweld wordt gepleegd, dan wordt het ook bedreigd. Daarom is het ook gewettigd dat men een aantal bezittingen heeft. Waarom gaat men eigendom verwerven? Om een minimum aan vrijheid en waardigheid te verzekeren voor elke persoon. Om eigenlijk de mensen te helpen te voorzien in hun fundamentele behoeften. En dat ook de mensen voor wie we verantwoordelijk zijn, kunnen helpen in hun noden. Het feit dat privé-eigendom bestaat, sluit niet uit dat er ook menselijke solidariteit tussen de mensen kan groeien. Wel, het recht op privébezit, we hebben het hier over goederen die we op een rechtvaardige manier verworven hebben of gekregen, dat is niet per se tegengesteld met het feit dat heel de mensheid alle goederen in het algemeen heeft gekregen. De universele bestemming van de aardse goederen blijft de voornaamste norm. Dat zegt de catechisme van de katholieke kerk. Maar de catechisme brengt daar enkele nuances bij. Hij zegt, zelfs als het bevorderen van het algemeen welzijn de eerbiediging van het privébezit vereist, zowel het recht op privébezit als het gebruik van dat bezit. Laten we dat een beetje van dichterbij bekijken. Een mens heeft het recht om goederen te bezitten, op een rechtmatige manier uiteraard. Maar hij moet nooit vergeten dat die goederen niet uitsluitend zijn privé-eigendom zijn, maar ze zijn ook voor een stuk een gemeenschappelijk bezit, niet alleen maar binnen het gezin, maar ook binnen de maatschappij, tussen de landen onderling. Dus iemand die een goed in eigendom bezit, is eigenlijk een soort rentmeester van de voorzienigheid. Hij moet dat goed laten renderen. En daarin moet hij ook de anderen laten delen, op de eerste plaats degenen die naast hem staan uiteraard. Dat brengt met zich mee dat bepaalde mensen die grote goederen bezitten, bijvoorbeeld de productiegoederen, het kan gaan over stoffelijke of onstoffelijke, zoals grond of fabrieken, deskundigheid, artistieke aanleg. Al die goederen moeten de mensen zorgvuldig beheren en ervoor zorgen dat de opbrengst aan zoveel mogelijk mensen ten goede kan komen. Wie in het bezit is van gebruiks- of verbruiksgoederen moet er met matigheid gebruik van maken en het beste deel ervan voorbehouden aan de vreemdelingen, de zieken of de armen, zegt de catechismus. Dat is vreemd, want we denken soms ook in katholieke milieus, dat vanaf het ogenblik dat ik een eigenaar ben van iets, en dat rechtmatig, ik heb ervoor gewerkt, ik heb ervoor betaald, dat wij daar eigenlijk alles mee kunnen doen. Nee, er is een deugd. Herinner u, we hebben daarover gesproken toen we spraken over het vijfde gebod. En die deugd heet de matigheid, die ons zegt dat we die goederen met mate moeten gebruiken. En soms ook moeten uitdelen, juist omwille van die matigheid en al die deugden die we moeten kunnen uitoefenen dankzij die goederen. Dat heeft een staartje, dat betekent dat de burgerlijke overheid soms het recht en zelfs in bepaalde gevallen de plicht heeft, met het oog op het algemeen welzijn, de wettelijke uitoefening van het eigendomsrecht te regelen. We hebben het hier over het heffen van belastingen, het onteigenen van bepaalde goederen. Dat is soms nodig voor het algemeen welzijn. Daar zit niks mis mee. Een ultraliberale opvatting van de moraal zou ons laten denken dat de staat eigenlijk de privévrijheid zoveel mogelijk moet eerbiedigen, maar op zo'n manier dat de staat zelfs niet eens het recht zou hebben om tussen te komen. Ik denk dat de sociale leer van de kerk ons zegt dat de staat dat wel mag doen, uiteraard ook met matigheid. Indien we onze goederen met mate moeten gebruiken, is het evident dat de staat ook met mate voor die goederen moet zorgen. Tot zover wat ik wou uitleggen over privébezit en algemene bestemming of universele bestemming van de goederen. Nu wil ik de bezittingen van de mensen meer plaatsen onder het licht van de waardigheid van de persoon. Dat is het volgende onderdeel dat de catechismus van de katholieke kerk gaat uitleggen in verband met het zevende gebod, namelijk de eerbied voor de personen en hun bezittingen. Eigenlijk wanneer wij bezittingen van mensen eerbiedigen, eerbiedigen wij ook die personen. Want de menselijke waardigheid, vergeet het niet, dat is de basis van de sociale leer van de kerk. De deugd van de matigheid speelt hier een bepaalde rol, want men mag niet te veel gehecht zijn aan aardse goederen. Er moet dus een rem zetten op alles wat te maken heeft met consumptie. Dan is er een andere deugd, de rechtvaardigheid, die ons ook remt, want ze zegt dat we ons moeten houden aan onze rechten en de rechten van de medemensen en aan iedereen geven wat hem toekomt. Dat is ook een rem op ons consumptiegedrag, als het ware. Ten slotte is er nog een derde deugd, de solidariteit, die naast de matigheid en de rechtvaardigheid ervoor zorgt dat wij de gouden regel van de moraal toepassen. Doe niet aan iemand anders wat je niet wil dat ze met jou doen. En we zouden die kunnen uitdrukken op de volgende manier in deze context, dat wij de vrijgevigheid van de Heer moeten nabootsen, van wie Paulus zegt in zijn tweede brief aan de Korintiërs, hoewel hij rijk was, dus de Heer die, hoewel hij rijk was, om onzentwil arm is geworden, opdat wij rijk zouden worden door zijn armoede. We moeten dus andermans goederen eerbiedigen. En daardoor gaat het zevende gebod ons bepaalde dingen verbieden, zoals diefstal. En diefstal, dat is de in bezitneming van andermans goed tegen de redelijke wil van de eigenaar in. Als de eigenaar een toestemming geeft, of dat men die toestemming van de eigenaar kan veronderstellen, is er geen sprake van diefstal. Dus elke handeling waardoor men onrechtmatig goederen van anderen in bezit neemt of houdt, zelfs is dat niet in tegenspraak met de beschikkingen van de burgerlijke wetgeving, gaat in tegen het zevende gebod. Er zijn subtiele vormen, zoals bijvoorbeeld het opzettelijk in bezit houden van geleende goederen of verloren voorwerpen. Men heeft dat niet ontvreemd, men heeft geen geweld gebruikt om daaraan te komen, maar wij weten dat komt mij niet toe. Of ik vergeet iets terug te geven dat ik geleend had. Dat zijn subtiele manieren. Bedrog in handelspraktijken. Het is zo gemakkelijk, mensen die niet gespecialiseerd zijn, om de tuin te leiden in verband met de echte waarde van bepaalde producten. Wel, dat is oneerlijk. Wij weten dat bepaalde goederen een bepaalde waarde hebben, maar bepaalde mensen weten dat niet en zijn bereid te veel daarvoor te betalen. Als iemand van die onwetendheid gebruik maakt om zich rijk te maken, moet hij zien dat hij niet zondigt tegen het zevende gebod. Het betalen van onrechtvaardige lonen. Dat is een hemeltergende zonde. Dus kan zich voordoen wanneer de markt onrechtvaardige lonen tot stand brengt, in dat we in naam van de wetten van de markt zeggen, oh, maar dat zijn de normale tarieven, dus ik ga dat maar zo doen. Wij moeten daarmee opletten, omdat dit ook een manier is om te zondigen tegen het zevende gebod.
Welkom bij Radio Maria.
De catechismus van de katholieke kerk geeft een langere lijst. Het spreekt over het toepassen van de prijsverhogingen, waarbij men speculeert op de onwetendheid of de noodtoestand van de evenmens. De catechismus zegt zelfs duidelijk, moreel zijn eveneens niet toegelaten het speculeren, waardoor men invloed uitoefent om de waarde noteringen van goederen kunstmatig te laten schommelen, met de bedoeling er ten nadele van andere voordelen uit te halen. Omkoperij, waardoor men het oordeel afkoopt van degene die beslissingen moeten nemen volgens het recht. Toe-eigening en privégebruik van gemeenschappelijke goederen, van een onderneming of van de staat, het slecht uitvoeren van werken, fiscale fraude, het vervalsen van cheques en facturen, buitensporige uitgaven en spilzucht, ook al is dat democratisch gestemd, hè? Of gaat het niet tegen een bepaalde wet in, dat zijn allemaal daden die moreel niet toegelaten zijn. Of het met opzet schade berokkenen aan een particulier of een publiek eigendom, dat is ook in strijd met de zedenwet. Het brengt de verplichting tot schadevergoeding mee. Contracten, ik begin opnieuw, hè. Contracten zijn ook handelingen tussen mensen waar het zevende gebod bij komt kijken. Men zegt soms, afspraak is afspraak, belofte moet men inderdaad houden en contracten moet men stipt uitvoeren, voor zoverre de aangegane verbintenis moreel juist is. Waar de contracten worden soms afgesloten onder bepaalde omstandigheden die onrechtvaardig zijn, die contracten verbinden niet in geweten, maar de goede contracten, die moeten nageleefd worden. En het economisch en sociaal leven is afhankelijk van het feit dat die contracten nageleefd worden. Want anders gaat er vertrouwen ontbreken, waardoor elke vorm van handelscontracten, huurcontracten, arbeidscontracten onmogelijk worden. De kerk vraagt je naar moreel onderricht het zevende gebod te leven, te beleven, en het zevende gebod vraagt elk contract te goeder trouwen, te sluiten en uit te voeren. Er is een bepaalde vorm van rechtvaardigheid die achter elke vorm van contracten staat, dat is de ruilrechtvaardigheid. Die het ruilverkeer tussen personen en instellingen regelt. Do ut des, met inachtneming van hun rechten. De ruilrechtvaardigheid, die beleefd wordt tussen de verschillende individuen, brengt strikte verplichtingen met zich mee. Ze vraagt om bescherming van de eigendomsrechten. Ze vraagt het betalen van de schulden en het uitvoeren van de verplichtingen die men uit vrije wil op zich heeft genomen. Zonder de ruilrechtvaardigheid is geen enkele andere vorm van rechtvaardigheid mogelijk. Er is een andere vorm van rechtvaardigheid die men noemt de wettelijke rechtvaardigheid. Het is niet de rechtvaardigheid tussen de burgers onderling, dat is de ruilrechtvaardigheid, maar de rechtvaardigheid die de burger verschuldigd is aan de gemeenschap, aan de maatschappij. En dat is nog een derde soort rechtvaardigheid, dat is de verdelende rechtvaardigheid, waar de overheid aan gehouden is naar de burgers toe. Dus tussen gelijke burgers ruilrechtvaardigheid, tussen een burger en de overheid wettelijke rechtvaardigheid, de wetten volgen, en vanuit de overheid naar de burgers toe verdelende rechtvaardigheid. De overheid heeft middelen en verdeelt die. Ze moet dat op een manier doen die beantwoordt aan die rechtvaardigheid. En dat onderdeel van de rechtvaardigheid noemt men dus verdelende rechtvaardigheid. Wat moeten we doen als er een onrechtvaardigheid gepleegd is? Volstaat het dat we gaan biechten en zeggen, oh, ik heb er spijt van, ik ga het nooit meer doen? Nee, men moet ook de schade herstellen. Dat betekent bijvoorbeeld een gestolen goed aan de eigenaar teruggeven of vergoeden. Er is een anekdote in het evangelie, verteld door de evangelist Lucas, hoofdstuk 19, vers 8. Het gaat over de ontmoeting tussen Zacchaeus en Jezus. En Zacchaeus maakt een voornemen dankzij zijn contact met Jezus. Hij zegt, als ik iemand iets afgeperst heb, geef ik het hem vierdubbel terug. Wel, daarmee vertolkte hij een plicht die iedereen die het zij rechtstreeks, het zij onrechtstreeks, zich meester heeft gemaakt van het goed van een ander. Dus die man heeft de verplichting om terug te geven, of wanneer het goed zelf verdwenen is, een gelijkwaardig goed in natuur of in geld terug te betalen. Dat heet de restitutieplicht. Moest het zijn dat het vervreemde goed ondertussen iets heeft opgebracht, dan komt het ook de eigenaar toe die vruchten te krijgen. We moeten niet vergeten dat de restitutieplicht niet alleen maar door de dief zelf moet worden beleefd, maar ook door alle mensen die meegewerkt hebben of er een bepaald voordeel uit hebben gehaald. Wat moeten we denken van bepaalde vormen van kansspelen of weddenschappen? Eigenlijk op zich, in zichzelf, zijn ze niet tegen de rechtvaardigheid. Men maakt een contract, indien dit uitkomt, krijg ik het geld, indien dat uitkomt, krijg jij het geld. En men gokt daarmee. Toch zijn ze moreel onaanvaardbaar, in onder wel bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer ze de mens beroven van datgene wat hij nodig heeft om in zijn eigen onderhoud en dat van de ander te voorzien. Het probleem is dat het spel passie kan uitlokken. En dat kan uitgroeien tot een ernstige verslaving. En dan gaan de mensen meer gokken dan wat ze aankunnen met hun bezittingen. Weddenschappen vallen daar ook ons onder. En het is nog verergerd als die weddenschappen op een valse manier worden georganiseerd of dat er bedrog is. Het zevende gebod verbiedt ook activiteiten of de ondernemingen die om welke reden dan ook ertoe leiden dat men mensen tot slaaf maakt. Want dat ontkent en miskent de persoonlijke waardigheid van de personen. Men mag mensen niet kopen of verkopen of als koopwaar ruilen. Daarom is het een zonde tegen de waardigheid van de persoon en tegen zijn fundamentele rechten dat mensen door gebruik van geweld verlaagd worden tot gebruiksvoorwerpen of tot bronnen van winst. De heilige Paulus vraagt aan een christen die slaven in dienst had, hij zei, behandel je slaaf nu niet meer als slaaf, maar als een geliefde broeder, als mens en als christen. Dus Paulus zegt niet dat elke vorm van slavernij moet afgeschaft worden, ook al is het zo dat de christenen ertoe hebben bijgedragen om dat dus af te schaffen, maar we moeten vooral gaan evolueren in het feit dat de mensen niet kunnen worden behandeld worden als koopwaar. En daar, dat hebben we te danken aan het christendom, dat die slavernij op veel plaatsen verdwenen is, maar laat ons niet vergeten dat er nieuwe vormen zijn van slavernij. Ik denk niet alleen maar aan prostitutie, ik denk ook aan bepaalde contracten over mensen die in strijd zijn met de waardigheid van de mens. Als men spreekt over eerbied van de goederen van de mensen, denken we heel dikwijls aan voorwerpen en bezittingen. Maar het zevende gebod is nog breder. Het vraagt ons ook eerbied te hebben voor de heelheid van de schepping. De dieren, de planten en de onbezielde wezens waren in het verleden en zijn in het heden en in de toekomst van nature bestemd voor het gemeenschappelijk welzijn van de mensheid. Daarom vraagt het zevende gebod dat het benutten van de minerale, plantaardige en dierlijke hulpbronnen van het heelal, dat men dat niet scheidt van de eerbied voor de morele wetten. Men mag bijvoorbeeld de volgende generaties niet, de toekomstige generaties niet bestelen door nu onverantwoord om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en daardoor de toekomst van de generaties na ons dus te benadelen. En het mooie van het zevende gebod is dat wij achter de natuur, de schepper, moeten zien, die natuur heeft toevertrouwd aan de mensen, en dat er dus, zoals men zei, dat er een universele bestemming is voor de goederen, dat dat ook geldt voor de hele schepping. Laat ons een beetje meer in detail spreken over de dieren. De dieren zijn schepselen van God. En God omgeeft hen met zijn providentiële liefdevolle zorg. Zijn meer dan één bewijs in de Bijbel waarin men ziet hoe God zelfs voor dieren zorgt. Alleen maar door hun bestaan zegenen en prijzen ze de Heer, zoals de vroomheid het zegt in de Bijbel. En eigenlijk moeten de mensen, zelfs de dieren, een zekere dankbaarheid of welwillendheid verschillend zijn. Men moet bijvoorbeeld denken aan die fijngevoeligheid waarmee de heiligen, zoals Franciscus van Assisi of Philippus van Neri, de dieren hebben behandeld. Dus God heeft het beheer over de dieren toevertrouwd aan degene die hij naar zijn beeld heeft geschapen. Dus de mens heeft wel een aparte functie in het heelal. En het is dus geoorloofd zich van dieren te bedienen om zich te voeden en te kleden. Men mag ze ook tam maken, opdat ze de mens zouden helpen in zijn arbeid en in zijn vrije tijd. En als er medische en wetenschappelijke proefnemingen moeten gebeuren, dan is het redelijk die eerst bij de dieren uit te voeren, binnen redelijke perken uiteraard, hè? Want dat gaat bijdragen aan de zorg of het behoud van de mensenlevens. En onder die voorwaarden zijn ze aanvaardbaar. In tegenstelling dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen, is in strijd met de menselijke waardigheid. Nota bene, het is niet in strijd met de waardigheid van de dieren, maar met de menselijke waardigheid. Een mens verlaagt zich wanneer hij een dier nutteloos laat lijden. Het is interessant te weten dat de rechten kunnen alleen maar toegekend worden aan geestelijke wezens. Dat is de filosofie die hierachter zit en die gedeeld wordt door heel wat juridische systemen in onze westerse beschaving. Op dezelfde manier dat we dieren nutteloos niet nutteloos mogen laten lijden, mogen ook de dieren niet veel verafgoden. Het is onwaardig voor dieren buitensporig grote sommen uit te geven voor dieren, want die sommen zouden beter besteed worden om de menselijke ellende te verlichten. Men mag van dieren houden, maar de genegenheid die alleen aan mensen toekomt, mag men niet aan dieren verspillen. Ik denk dat de kerk hier een gulden middenweg dus bewandelt.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.